Goedemiddag. Iedereen hier in de kerk of met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Van Sloten bij ons voor, u ook van harte welkom. Er zijn verder geen mededelingen, dus we wensen elkaar een goede en een gezegende dienst. En we willen deze dienst beginnen met stil gebed, foto met groet, en zullen we daarvoor gaan staan.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft uit helemaal niets. En die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. En ook vanmiddag is er voor u, voor jou, voor iedereen genade en vrede en barmhartigheid van God de Vader. Dat gewerkt door de Heer Jezus Christus, onze Heiland, aan het kruis van Golgotha. En ook in deze dienst mogen we ervan beleven, geloven, meer van geloven, misschien voor het eerst van geloven, door het werk van de Almachtige Heilige Geest tot in onze harten. Amen. Zullen we gaan zingen, Psalm 95, 1 en 3. Steek nu voor God de loftrompet. Komt, werpen wij ons voor Hem neer. Mag ik jullie vragen om op te staan, dan gaan we ons geloof belijden. En in ieder spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald als in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de gelovigen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Psalm 116, 1, 6 en 8. Laten we de Heere gaan bidden, gaan vragen of Hij zelf zijn woord wil openen, wil verlichten met zijn Heilige Geest tot in onze harten. Heere God, op Vaderdag, Heere, met een kleine vee, komen we ook weer bij U samen. En is het op zondag Vaderdag met een grote vee. We danken U, Heere God, voor onze vaders, ook moeders, opa's en oma's, die ons voorgegaan zijn in het geloof. Ook voorgegaan zondag, om ook trouw Uw kerk te bezoeken. Heere, wat heeft het ons veel gegeven om dicht bij U te zijn. Om een gelovige vader en een gelovige moeder te hebben. Heere, als dat anders is, wilt U daar ook in meekomen. Wilt U dan zelf, Heere, eerst en laatst de hemelse vader zijn. Heere, dank U wel dat U onze hemelvader wilt zijn. Dat wij mogen schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En als we dat doen, we volop kinderen van U zijn. Met Uw genade, Heere God. Wilt U ons ook weer, nu we bij U zijn, aan Uw voeten komen, Heere, ook weer geven wat we nodig hebben. Op heilige grond. Heere, het is niet zomaar iets als we naar de kerk gaan. Het is Uw huis. We komen bij U. We komen naar Uw woord luisteren. En willen U ook, Heere, aan het woord laten. We hebben dat nodig voor ons leven. Geef ons door Uw woord, Heere, wat we nodig hebben. Ontdek ons aan onze zonden, de dingen die niet goed zijn, die niet tot eer van U zijn. Heere, dat Uw woord ook licht mag geven op onze weg. Een pad mag wijzen, Heere, want wie is er wijzer dan U? En bovenal, Heere, ook dat we van Uw genadewoord mogen leven. Want dat is het belangrijkste, Heere. Zo bidden we ook in de vergeving van al onze zondenschuld. Wees ons genadig. Laat ons leven van vergeving op vergeving. Heere, zegen ons zo. Kom met Uw Heilige Geest in ons midden. Zegen de kinderen in de nevendienst. Zegen ons allemaal. Weer Satan. Dat het een moment mag zijn, Heere, van U en ons. Kom in de preek, Heere. Dat is niet zomaar een praatje of iets. Dat zijn woorden van U. Dat die tot ons komen. Daar willen we om bidden. En bidden we U om. Om Jezus wil. Amen. Ik ga lezen uit 2 Koningen 5, vers 15 tot 19. Nee, ik lees het helemaal, 1 tot 19. Maar ik heb mijn jasje aan, ik heb niet last van de warmte, maar ik vind het wel vrij benauwd hier. En ik zie dat alle deuren dicht zijn. Ik wil er niet mee bemoeien, maar doen jullie dat altijd? Want er waait helemaal niks. Is dat goed zo? Nee, het gaat niet. Nee, daarom zei ik het. Dat heb ik ook uitgelegd. Dat wil ik ook wel nu vertellen. Ik ben eigenlijk altijd gewend. Ik ben heel vaak in Italië vroeger geweest voor de vis. En daar was het bloedheet. En juist met mijn jasje aan had ik het koeler. Maar ik vind het wat benauwd hier. Maar u heeft er geen last van. Nee, oké. Nou goed. Ja, nou ja. U kent me wel. Ik maak van mijn hartnood geen woordkaal. Ik zeg het. Maar als u het zo gewend bent, dan doen we het zo. Ja. Oh, gaat toch een deur open. Ja, ik denk toch een klein beetje frissigheid. Oh. Ja, doe maar. Ik denk dat het beter is. Een beetje tocht. Twee Koningen 5, vers 1 tot en met 19. Ik ben in Groningen met een preekserie over Elisa bezig. Mocht ik in Mussel ook uitpreken, maar ja, dan wordt het toch weer een hele andere preekserie. Dus ik zie je mensen uit Mussel. Ik ga niet iets horen wat je al jaren geleden hoort. Natuurlijk hetzelfde woord. Maar omdat het aflevering 2 is, zal ik in de tekst ook iets kort vertellen nog, totdat we bij het preekgedeelte aangekomen zijn. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19, over Naaman. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Het was de Heere die door hem verlossing gegeven had. Belangrijk. En deze man was een strijdbare held. Maar hij was melaats. Nou, dat weet u wel. Dat was een zeer pijnlijke, ook een dodelijke huidziekte. En er waren benden uit Syrië getrokken. Syrische oorlogsbenden. Die een klein meisje uit het land van Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van de Naaman. En ze zei tegen haar meesteres, toen ze ervan hoorde dat de man van haar meesteres melaat was. Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Wat een lef eigenlijk, hè? En dat je dat zo ook durft. In die eerste aflevering heb ik ervan gezegd van dat meisje was gekidnapt. En ik weet of u nog een beetje kunt herinneren wat er op oktober 2023 gebeurd is in Israël. Zoiets gelijks. Vreselijk. En hoe ze dan nu daar dan is en woont, daar zal ze zich van herinneren, van weten dat ze er niet hoort. Dat ze bij de familie weg is. En dat ze dan niet zoiets over zich heeft van, nou ja, eigenlijk is het zijn grote eigen schuld. Mooi dat hij het krijgt. Aha, hij melaat. Nou, laat maar een paar weekjes. Dat zouden we als mensen denken. Maar zij zegt iets heel anders. En dat is echt opvallend. Met het woordje och in het Hebreeuws komt er emotie mee. Och, was mijn Heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Ze cijfert zichzelf eigenlijk weg. Eerst de Heer. En ze gunt zelfs haar vijand genezing. Dat is bijzonder aan dit meisje. Van de Heer gekregen. En toen ging Naaman zijn Heer vertellen. Zo en zo heeft dat meisje, dat slavenmeisje van mijn vrouw, dat uit het land Israël komt, gesproken. En daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver mee. Dat is, als ik het goed heb, 241 kilo. 6000 sikkel goud. 68 kilo is dat. En 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Dus met die koning van Jerobeam, die koning van Israël, als je dit zo leest ook, ja dan, ik weet niet of je dat wel eens opgevallen hebt, maar is eigenlijk heel hoogmoedig van deze koning. Zullen we zeggen hoogmoedig? Hij had eigenlijk een paar dagen daarvoor, langer is niet geweest, nog te maken gehad met dat juist Elisa, de profeet van God, hem keer op keer uitkomst gaf in oorlogsvoering. Elke keer als het leek fout te gaan, zorgde Elisa er ook weer voor dat het goed ging. En ook nu, goed ging de oorlog dat Israël won. En dat heb je dan toch in je hoofd zitten? Dat heb je dan toch in je hoofd zitten, van dat jij gelooft en hebt in je land een God die wonderen kan doen? En wat dan weer het opvallende is, en dat zie je ook zo vaak bij mensen, ik zie het bij mezelf ook, dan denk je eigenlijk alleen maar aan jezelf. Ook in noodsituaties, hè, dat je denkt, oh, we moeten het verder. En dat zal hij best gedacht hebben. Maar dan blijft hij bij zichzelf. Hij doet net of hij zelf Naaman moet genezen. Had hem alleen maar door moeten wijzen naar de profeet Elisa. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, hè, dat hij dus zijn kleren scheurde. Ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Nee, want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, toch via een omweg, zo staat het in het Hebreeuws, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg en zei, zie, ik zei bij mezelf, die profeet zal vast en zeker naar buiten komen, voor me gaan staan, de naam van de Heere, mijn God aanroepen, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abane en de Farper, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Hetzelfde wat je bij die koning Jerobeam zag, zie je nu ook. Naaman is ook hoogmoedig. Heel hoogmoedig. Hij had gedacht, ja, hij was natuurlijk wel een generaal, maar dat hij met een ga ontvangen zou worden. En dat Elisa het huis uit zou gerend zijn en gezegd zou hebben, ah, meneer de generaal, mooi dat u er bent, ik heb erover gehoord. En ja, en we gaan de heren bidden om u te helpen. Nee, er wordt een dienstknecht heen gestuurd. En die geeft hem een vreemd woord. Hij moet zich 7 keer onderdompelen in een rivier die toen ook al niet de allerschoonste was. En daarin zit ook de les die de Heer Naaman wil geven. Hij wil hem bekeren, maar inderdaad dan hoe de Heer wil. Van dat hij van zijn hoogmoed afraakt. Dat hij nederig wordt. En dat hij ook dat woord van God, en zoals bij ons ook, hè, het woord van God kan heel vaak heel vreemd klinken in onze oren. Wat is dat nou, een beetje ouderwets? En moet dat dan nog vandaag zo? Weet je wel, dat allemaal. En dat de Heere vraagt. Ook al is mijn woord nou zo, dit of dat voor je. Doe het maar. Maar wat ik je geef, is het allerbeste. Zelfs een smerige rivier, in onze ogen, kan in Gods ogen een perfecte rivier zijn. En zo is het. Elders in de Bijbel laat de Heere de profeet Ezechiël zeggen. Er is één land op de hele wereld dat verdient alle eer. Met alles wat erin is. Rivieren, et cetera, et cetera. Ezechiël 20, vers 6. En dat is het land Israël. En dat is het woord van God. En dat werd nu gesproken. Die Jordaan, die rivier hier, mijn rivier, die gaat jou genezen. Ook al zien wij het niet, God kan het wel zien. En wat God ziet is juist. Nou, en dan gaat het verder. Hij is woest en boos. Maar toen kwamen zijn dienaren naar voren. Door God gestuurd natuurlijk. Spraken tot hem en zeiden. Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had. Zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft. Was u en u zult rein zijn. En toen ging het om. Toen kwam de bekering. Toen kwam de wedergeboorte. Het woord van God was ingedaald. Hij gehoorzaamde God. En hij ging in die vieze rivier in zijn ogen. En in zijn hart wist hij, het is anders. Het is een rivier van God. Hij daalde af, vers 14, dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan. Overeenkomstig het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond. Als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. En toen keerde hij terug naar de man Gods. Hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei. Zie toch, nu weet ik. Dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hen op aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Tot zover de schriftlezing. Ja. We moeten nog iets verder lezen, 17, 18 en 19 ook. Naaman zei erop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden. Zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden, dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. En toen zei Elisa tegen hem, ga in vrede. Laten we na de verkondiging zingen, Jezus mijn redder. Ja, geliefde gemeente hier van de Heere Jezus in ons wedden. Vanmorgen heb ik in Groningen gepreekt over dat laatste stukje, bijna tegen het eind. Over dat dus Naaman zich gewonnen geeft op dat vreemde woord en dat het mag gaan gebeuren. Dat hij geloofsbekering ontvangt, wedergeboorte en genezing. De hoogmoed in zijn hart leverde hij in, dat was het, voor nederig vertrouwen. Zeer nederig vertrouwen en gehoorzamen. tegen de klippen op aan Gods woord. Ten diepste leverde Naaman met zijn 7 keer ondergaan, ja, zeggen we, zijn hoogmoed in, maar hoogmoed is gelijkteken, is zonde. Hij leverde zijn zonde in, zijn opstand tegen God, zijn hoogmoed, ik weet het beter, ik kan het beter, ik. En wat gebeurde erop? Wat zagen we in de allereerste plaats? Wat zie je? Zijn verminkte huid, en die zal verminkt zijn, hoe erg is melaatsheid, werd genezen. Gezond als een babyhuidje. Wat een wonder. En vanmiddag zoomen we in hoe die bekering van Naaman en ook zijn wedergeboorte in zijn hart van binnen hem van buiten ook veranderde. Dus we gaan kijken naar hoe hij van buiten veranderd werd door wat de Heere van binnen deed. En u bent dat ook wel gewend, maar ik zeg het ook tegen u. U zit hier niet alleen maar om mij aan te horen. Nee, u zit hier samen met mij om door God aangesproken te worden en je te laten aanspreken en van hem te leren. En dat noem je ook wel toepassen. Dat je op jezelf toepast wat de Heere brengt vanmiddag. Nou, en dat gaan we ook weer in deze preekaflevering doen. En hoe doen we dat? Door nou ja, die ene hoofdpersoon. Door wat hem gebeurt, hoe hij reageert, om dat toe te passen op onszelf. En dan is het eigenlijk zo. Hè, je kan wel zeggen, van als je de Bijbel leest, dan kan je altijd een soort spiegel voor je houden. Zie je dan als je de Bijbel leest en je kijkt intussen tijd met een schuin oog naar jezelf. Zie je dan, ik zeg hem gelijk radicaal. Het is ook zwart-wit. Zie je dan de oude Naaman of zie je bij jezelf de nieuwe Naaman, met een wedergeboren nieuw hart. Ertussenin zit niets. Je bent of wedergeboren of je bent het niet. Je bent bekeerd of je bent het niet. Dat leert het woord van God. Nou, waaraan zag je dus bij Naaman aan de buitenkant zijn bekering van binnen? In de eerste plaats aan zijn genezen huid. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar daar moet ik gelijk over zeggen, dat was Gods bijzondere genadewonder. Want niet alle gelovigen, niet alle bekeerden ontvangen in hun aardse leven lichamelijke genezing. Sommigen moeten ervoor wachten. En sommigen overlijden er ook mee. Maar ontvangen de genezing dan wel boven in de hemel. Dus dat bij Naaman, die huid als, dat, als een klein jongetje. Ja, dat was echt bijzondere genade van God. Zoals wij ook bijzondere genade in ons leven kunnen ontvangen. Uw operatie is geslaagd en dat wonder is u overkomen. Tel ze alsjeblieft één voor één. Maar dat is dat gezegd hebbende. Er was meer bij Naaman aan de buitenkant op te merken. En dat is, dat gaan we nu af, dat rijtje. Dat is wat alle wedergeboren christenen, wedergeboren gelovigen ontvangen. Het eerste is, en we leggen zometeen vers 15, dacht ik, ernaast. Want daarin ontdek je het allemaal. Het eerste is dat Naaman na zijn bekering, wat doet? Direct terugkeert naar Elisa. Dat is één. Ik ga het uitleggen. Het tweede is, het tweede kenmerk van zijn bekering, is dat hij direct belijdt wie de God van de Bijbel is. Hij komt tot belijdenis van de Bijbelse God. En drie, ook heel belangrijk, is dat hij belijdt wie hij, Naaman, van deze God is. Vers 15, daar staat het allemaal in. Toen keerde Naaman terug, dus na dat wonder van bekering, genezing, naar de man Gods, naar Elisa, hij en zijn hele stoet. Hij kwam en ging voor hem staan, voor Elisa dus. En hij zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Nou, we gaan het zo aflopen. Het eerste is wat je erin ziet dus, dat wat doet Naaman? Naaman gaat na zijn genezing direct terug naar de profeet Elisa. Dat is by the way, tussen haakjes gezegd, ook iets uitzonderlijks, want Hij moest echt weer tientallen kilometers terug naar Elisa om dan vervolgens naar zijn land Syrië te gaan. Ze maakte een tegengestelde beweging. Maar hij doet het. Hij heeft het ervoor over. En tegenwoordig zees je overal heen, dat weet je wel. Elektrische fiets trouwens ook al. Maar toen was het wel een beetje ingewikkelder. Wat hij doet is, één ding. Hij wil direct goddelijke aanraking van zijn Here opnieuw ontvangen. Die hij al ontvangen heeft, hij wil er gewoon nog meer van. Hij heeft er nog geen genoeg van. Zoiets. Kijk, de oude Naaman gaf uit hoogmoed zichzelf niet over aan God en zijn woord. Wat dan via de knecht van Elisa gesproken werd. Die werd er alleen maar boos over, die oude Naaman. Die wilde enkel alleen maar weg van God, zo snel mogelijk. Terug naar heiden Syrië. Daar zijn oude leven eigenlijk gewoon weer oppakken, desnoods mee laatst. Dat is bijna gebeurd, hè? En dan is het natuurlijk al genade dat dat niet gebeurt. Dus laat ik dat ook zeggen, de Heer had boos moeten worden. Die had boos moeten worden op die hoogmoedige Naaman. Had hij het allemaal al zo geleid. Zo wonderlijk geleid via dat meisje, die hele reis hebben laten maken, gestuurd naar die koning en allemaal ingewikkeld. Maar God zat erachter en God hem gebracht bij Elisa. En dan hoe die Naaman reageert. Wie is de Heere Naaman? Dat had de Heere God allemaal kunnen denken. En kunnen zeggen. De Heere is de ware God van hemel en aarde. Zijn woord is de enige waarheid. Je kan dat zo zeggen. De Heere God heeft altijd volkomen gelijk. Heeft altijd volkomen gelijk in zijn woord. En ook als hij daarin zegt, wat ik u al mocht noemen in Ezechiël 20 vers 6, dan komt dat vers helemaal precies. Israël is het meest eervolle land ter wereld. Een sieraad onder alle landen. En hoe minnetjes de Jordaanrivier in Naamans ogen ook leek, voelt u hem? Hoe groot is die rivier, de Jordaan, in Gods waarheid? En hoe simpel en belachelijk Gods woord leek, het zou redding geven. Het zou de redding geven. Maar wat zie je dan, wat een genade, en gelukkig leven wij ook van die genade. We herkennen dit allemaal, dat we denken, nou Heer, als u dat vraagt, en als we daarop moeten wachten, wat u allemaal zegt, nou, gelukkig, wat een genade. De Heer werd niet boos. Hij zou wel boos geworden zijn. Hij werd niet boos. Hij ging redding geven. Hij was Naaman genadig. De Heer, wat is er gebeurd, nog een keer heel precies, raakte Naaman aan. Dat is wat er gebeurt als je bekeerd wordt. De Heere raakt je persoonlijk aan. Hij bekeerde zijn hart. Hij reinigde hem van zijn grootste probleem. Het grootste probleem van de hele mensheid. Laat ik daar dikke strepen onder zetten. Hoogmoed. En toen hij gereinigd was, wat doet de Heere dan altijd? En ook bij Naaman. Hij vulde hem met wat? Klein worden. Dat is een probleem van mensen. Klein worden. Hij vulde hem met nederige overgave voor die onzagwekkende God. Nederige overgave aan zijn soms onbegrijpelijke, maar heilige en heerlijke, perfecte leiding en heerschappij. En in dat alles bond hij Naaman aan zich. Dat is bekering, dat is wedergeboorte. Kijk, die oude Naaman zou na zijn eventuele genezing, als dat wel gebeurd was, zou die direct naar zijn goddeloze bestaan teruggekeerd zijn. Dan had hij gezegd, prima, ik heb wat ik wil, ik ga. Maar de nieuwe Naaman, met dat nieuwe hart, die gaat naar Elisa. En waarom gaat hij naar Elisa? Omdat hij bij de God van Elisa wil zijn. En dat is het eerste punt. Dat als je bekeerd bent, als jij persoonlijk aangeraakt bent door God, door zijn Heilige Geest, dan voel je dat, dan weet je dat, dan wil jij zelf meer van die aanraking. Je kan er niet meer onderuit. Je kan er niet meer onderuit. Je wil het ook niet. En laat het eens toepassen. Dat is wat in de Naaman gebeurde. Hij ging gelijk terug naar Elisa. Hij wilde meer van God. Kent u dat verlangen van binnen naar de Heer? Je de Heer lief hebt. is een beetje ouderwetse, dat zeggen we tegenwoordig wat anders. Hè? De Heere lief hebben. Met je hart. Dat je, dat is meer evangelische zegt, dat je in zijn aanwezigheid wil zijn. Graag in de kerk. Graag met andere gelovigen spreken. Graag de Bijbel open doen met je kinderen 's avonds en op wat voor momenten van de dag. Als het even kan, zullen we nog even de Heere zoeken. Zullen we even de Heere zoeken en nog wat langer ook. Met bidden en Bijbel lezen. Kijk, en als je dat nou overslaat, wat mis je dan? Mag ik het u eens vragen? Kan u het indenken wat u mist? Dat laat er van uw hart zien. Als u dat mist, in die zin van dat u existentieel mist, aan nodigs en heerlijks, dan heeft u dat verlangen in u. Is het zo bij u? Van dat je kan zeggen van nee, moet ik kiezen? Moet ik kiezen om afstand van mijn Here te nemen? Oh, dan ga ik die hemelse hoop missen. Daar leef ik van. Dan ga ik die rust die ik nu heb, die onverklaarbaar is, die ik gewoon niet echt kan benoemen. Ik ben echt niet passief of zo hoor. Ik werk keihard, ik doe mijn best en alles. Maar toch uiteindelijk in al mijn geren en gevlieg, ik heb rust. Ik heb rust. Ik kan het soms niet uitleggen aan mijn vrienden, maar ik heb het zelf van binnen. Dat wil ik nooit missen, want dat komt van hem. En ook een ander ding. We blijven mensen van vlees en bloed. Dan kent u dat ook. Dan ga je weer in de fout en dan ga je weer verkeerd. En dat moment dat je erachter komt, dat je, ik ben niet goed geweest. Dat er een wroeging komt, dat er spijt komt. En dat er gelijktijdig ineens van die hersenhelften ook een gevoel, Heere, dank u wel. Heere, dank u wel dat u die alarmbel weer laat klinken, weer af laat gaan en mij weer terugtrekt. Wat ik bedoel, dat u zegt van, alsjeblieft, één ding mij ook niet opnemen. Die kracht die ik elke dag van de Heilige Geest mag ontvangen om te strijden tegen mijn ongeloof en tegen mijn zonde. Het is zo snel gedaan met mijn vlees. Dat kan ik nou niet missen. Is dat zo bij u? Van deze dingen, leeft dat? Is dat persoonlijk bij u? Als dat zo is, dan mag je er ook rustig onder worden. Dat is een teken van een nieuw hart. Dat is een teken van, als je tegen kinderen mag zeggen, Jezus door de geest in je hart woont. En kijk nu naar Aman. Daar zie je het gebeuren. Wat een wonder. Ja, dat is ook een wonder, altijd weer. Dan het tweede. We hebben het nu over verlangen. Het verlangen in je hart gehad naar de Heere. Als je nog verder kijkt dan die Aman, we hebben het al gezegd, dan zie je ook bij de Aman direct, als hij dan daar bij Elisa voor het huis staat, dat oprechte, dat echt uit het hart beleiden. En dan krachtig. Niet geen mensen, maar al wat de Heere betreft. Ja, niet mij altijd maar uitleggen of ik het altijd zo gemakkelijk vind. Ik kan het ook allemaal niet uitleggen. Maar één ding wat de Heere betreft. Er is op de hele aarde geen God dan Israëls God. Dat weet ik. Vraag me niet alle uitleg, maar dat weet ik. En dat uitleven, dat is ook een teken van wedergeboorte. Ik vraag niet aan u dat u maar eventjes heel de Bijbel moet gaan uitleggen en vertellen tegen een ander die zegt van, hé, hoe sta je nou in het geloof, wat is dat voor jou? Nee, dat je alleen één ding zegt. Jongeren ook weer, weet niet of je school afgelopen is, maar als je morgen op school bent, wil je wat weten over mijn God? Hij is de God van de hemel en de aarde en hij is Israëls God. En beleid je hem. En de Vader van de Heer Jezus Christus. Zeg je dat? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jou? Als je hem beleidt naar je vrienden en u naar uw kinderen, weer een keer, de God van de Bijbel, want dat is het natuurlijke punt, hè, dat je dat ook durft te zeggen, de God van de Bijbel is de ware God. Meen je dat ook in je hart? Of komt het niet hieruit? Sommige mensen vinden het heel onprettig dat ik zo op hun huid kom. Daar ben ik echt van aangenomen van boven, hè, om dat te doen. En mag ik ook het volgende zeggen? Gewoon even heel eerlijk, ik en wij allemaal onder elkaar, dat dit ergens toch ook wel een soort boektheorie is. Maar ja, het staat er en ik weet het ook allemaal precies. Dat je belijdenis bij je opvoeding hoort. En dat je belijdenis bij je ouders hoort. en bij je familie en bij je kerk. En weet je, dat, ik zeg het maar, dat kan dan ook heel goed voelen. En dat kan ook heel veilig voelen. En dat kan ook hou vastgeven dat je er bijna zelf in gelooft, dat jij erin gelooft. Maar hoe zit het werkelijk in je hart? Die dingen. We kunnen, het is heel onerbiedig te zeggen, maar we kunnen heel goed kerkje spelen. Dan zijn wij gereformeerden en christelijke gereformeerden heel goed toe in staat. Op zondag, en dan pakken we ook nog door de week mee. Maar komt het uiteindelijk uit ons hart vandaan? Bevinden we het? Voelen we het? Dat is het. In je belijdenis. De wereld prikt er doorheen hoor. Hoe oprecht ben jij over Jezus? Vanuit jezelf. Eerlijk. En dat gaat niet om dure woorden. Soms is 2 woorden beter dan 1000 woorden, denk ik wel. Weet wel zeker. Komt het evangelie van de Heere uit je hart of uit je hoofd? En ik breng het nog dichter bij u. Ons vlees, dat kan heel waar en serieus over het evangelie van de Heere, over zijn kerk spreken. We kunnen heel erg uit ons vlees het over de kerk hebben. Als je werkelijk tot bekering gekomen bent, tot het evangelie van Jezus, dan is een teken daarvan dat je hem, hoe klein misschien ook, dat mag nog groeien, hè? Dat je hem belijdt met je hart. Zoals je verliefd bent op je vrouw, op je man, je vriend, je vriendin. Dit is mijn ware. En dan zeggen we allemaal toch, ja, dat is zo. Dat God zo, de Heere Jezus zo, jouw ene waar is. En dat dit zijn huis is. En dan komen al die dingen erachteraan, allemaal gekoppeld aan Jezus in je hart. Hoe is het bij u? Hoe is het bij u? Dat mag ik u ook vragen. Heel eerlijk, u weet het van uzelf. U weet het eerlijk van uzelf. En als u op dit moment nu denkt, nou dominee, ik kijk me maar naar onder of ik kijk niet en het is eigenlijk niet zo goed. Blijf erbij, eind van de preek heb ik ook voor u wat. En sowieso tussendoor, ik kan het niet laten. Jezus wacht op je. Want je bent er onderweg. Het feit dat je het erkent al, dat het niet goed zit. Met jou. Dan is de Heer al onderweg. Voelt u wel aan hoe het erop aankomt als je in de kerk bent? Dit wat gewoon echt is. Geen toneelstuk. Maar gewoon echt, puur echt, zoals God echt is en zijn woord echt is. Die dingen. Zit niks tussen. Zit niks tussen. Nou, dan het derde kenmerk van Naaman, de nieuwe Naaman en zijn wedergeboorte. Niet alleen zijn gedachten over wie de Heere is, zijn veranderd. Maar ook wie hij voor de Heere is. Want dat is heel bijzonder. Dat is de nummer 3. Naaman noemt zichzelf, die grote Syrische opperbevelhebber van het leger, hoe noem ik hem helemaal, de Trump van die tijd. Hoe weet ik wat, vul in. Hij noemt zichzelf Gods dienaar. Vers 15, vers 17. Dat is een kenmerk van wedergeboren zijn. Dat je jezelf een dienaar, een knecht, een dienstknecht van de Heere noemt. Welke maatschappelijke posities wedergeboren christenen ook innemen. Ze blijven dienaren van de Heere. Als Jezus door de Geest woont en werkt in jouw hart, dan is het van 2. Laat ik het zo brengen vanmiddag. Dan maakt hij jou een gelovige en gelijktijdig ook een nederig dienaar. In Titus 2 vers 14 wordt dat duidelijk gezegd. De Heere Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, dat volgt hij, puntje, 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 ijverig in goede werken. Voelt u, hè? Wedergeboren gelovigen zijn niet gered door goede werken. U bent niet, als u gelooft, wedergeboren bent, gered door uw eigen goede werken. Maar het is wel andersom. U bent, als u wedergeboren bent, bent u gered. Waarom bent u gered? Ja, voor het eeuwige leven, dat zeggen we allemaal, dank u Heer, en dat is zo. Maar u bent in de eerste plaats nu gered om goede werken te doen in zijn koninkrijk. Wij zijn gered om goede werken te doen. En dan uiteraard natuurlijk helemaal dan, want daar sta je voor open. Door de werking van de Heilige Geest alleen. Hij, Jezus, in jou en door jou. Maar we zijn gered om goede werken te doen. Je gelooft om een dienaar te zijn. Een dienaar van Hem. Mooi, hè? Herkent u ervan? Bent u een dienaar en een dienares? Als moeder, als vader, als leerling, als in je bedrijf, als directeur. Waar allemaal maar? Kan je zeggen, nou, ik heet zo en zo. Ik heet zo en zo. En kan je nog meer zeggen? Nou ja, ik werk daar en daar. Wat kan je nog meer zeggen? En ik geloof in de Heer en ik ben zijn dienaar. En dat de mensen zeggen, nou, dat had ik al een beetje aan je gezien, hoor. Dat zijn wedergeboren christenen. We gaan verder naar de tekst, vers 16. Maar wat zien we dan? Dan zien we iets moeilijks. Maar toch is het wel begrijpelijk. Elisa biedt geschenken aan. Tenminste, ik zeg het fout. Naaman biedt aan Elisa geschenken aan. Zo moet ik het zeggen. Naaman biedt aan Elisa geschenken aan. En dan kan u zeggen van ja, dat klopt ergens niet. Want het geloof is gratis. Daar hoef je niet zelf voor te werken. En dat zegt u ook net. Hoe zit dat nu precies? Dan geschenken aanbieden aan God. Is dat niet een beetje ingewikkeld? Ja, dat is ook ingewikkeld. En toch. Het hoort bij wedergeboren gelovigen. Mag ik het u zo zeggen met Psalm 116 vers 8. We hebben het net al gezongen. De Heere laat ervan zingen. Weet u? Voor het oog van al de zijnen zal ik hem wat brengen? Offers van dank. Geschenken van dank. Maar dan, wat zien we bij Elisa? Elisa weigert het toch in dit geval. Om die geschenken aan te nemen. Niet dat Gods dienaren niet financieel onderhouden mogen worden, hoor. Want die profetenschool van Elisa en van vroeger van Elia, dat was natuurlijk ook een toestand. Ze werden allemaal vervolgd. Zodra je op die school terecht kwam, moest je niet ervan uitgaan dat je een baan kon vinden. Dan lag je eruit in die maatschappij, want God lag eruit. En dat ging gewoon niet. Dus die school had wel geld nodig. Dus in die zin had Elisa het eigenlijk wel moeten aannemen. Maar hij weigert het. Waarom? Hij weigert het omdat er toch een verkeerd signaal van uitgaat. Nu richting de Naaman. En ik ga het uitleggen. Er gaat een verkeerd signaal van uit als hij die geschenken aangenomen had. Richting de Naaman en richting het land waar de Naaman daar terugkeert. Want daar komt hij. Ik heb hem al een beetje gezegd. Hoe was het in Syrië? In Syrië kenden ze... Nee, daar wisten ze eigenlijk helemaal niks van genade af. Dat God genadig is. Daar wisten ze niet van genadige goden af. Daar wisten ze alleen van egoïstische goden af. Die afeisten waarvoor je moest werken. Waarvoor je moest presteren. En dat realiseert Elisa zich. Voor ons is dat moeilijker. Hè? We weten heel erg hoe goed genade is. Maar misschien niet met het hart helemaal. Maar daar in Syrië wisten ze dat niet. Wisten ze dat totaal niet. Als de genezene Naaman terug was in Syrië, dan zouden die Syriërs echt uit de grond van hun hart hem direct gevraagd hebben met grote nieuwsgierigheid wat hij zelf ervoor gedaan had. Want zo werkte het daar. Nou, trouwens, onze maatschappij ook wel, hè. Want voor de gunst van goden moest je zelf van alles en nog wat doen. Nee, Elisa had dat door. Naaman moest op zulke vragen zijn volk anders gaan antwoorden. Wonderlijk gaan antwoorden. Ik heb er helemaal niks voor gedaan. Vraag jij hoe ik weer genezen geworden ben? Nou, ik heb er niks voor gedaan. Weet je wat? Dan enkel de ware God, Israëls God, op zijn woord te vertrouwen. Ik heb me ondergedompeld in hun Jordaan. En ja, het was alleen maar geloof. De Heere moest in Syrië bekend worden zoals hij werkelijk is. Een God vol zondaarsliefde, vol genade, die geen eigen prestaties, inzet of scores vraagt, maar enkel nederige bedelaarshanden. Dan zit er nog een laatste verzoek in, dat volgende van de Naaman. Daar maakt Elisa geen bezwaar in vers 17. die last aarde. Die last aarde was trouwens een kar vol aarde. Naar Amos verzoek wordt vaak verkeerd uitgelegd. Laat ik het zo uitleggen, wat hij nou bedoelde ermee. Met die vragen naar een kar aarde. Mag ik een kar aarde meenemen? Oké, neem mijn geschenken niet aan. Nou prima, goed, ik begrijp het. Maar mag je dan alsjeblieft wel een pick-up met grond meenemen? Maar dat was het eigenlijk, hè. Een pick-up met grond, zand, uit Israël. Als Naaman zijn verzoek bedoeld had vanuit het algemene geloof toen in Israëls omweld, dat er meerdere lokale goden waren, om dan vervolgens met een kar Israëlische grond een stukje van Israëls God mee naar huis te nemen, dan was Elisa daar niet in meegegaan. Elisa zou nooit meegewerkt hebben aan het geloof in lokale goden. Nee, wat je hier ziet, en dat is weer bijzonder, en dat is dat Naamans verzoek is gebaseerd, volledig gebaseerd, op geloof in Gods woord. Ik zal het uitleggen. Naaman die heeft in Israël altaren gezien, die gebruikt werden om de Heere te offeren en te eren. En de tempel was toen, u weet het wel, ver weg, lopend erheen, toestand, lang. En daarom mochten de Israëlieten ook altaren bouwen. En Naaman zal gevraagd hebben, toen hij al die altaren zag, voor de Heere, de God van Israël, hey, kan je me de bouwschriften voor deze altaren geven? De bouwschriften van God. En de Israëlieten zullen hem gewezen hebben. De gelovige Israëlieten zullen hem gewezen hebben op een specifieke tekst. Exodus 20, 24. Daar schrijft de Heere voor hoe het moet. Daar krijg je het Bijbelse voorschrift voor het maken van altaren. En dat is heel simpel. Willen jullie een altaar voor me maken? Als jullie een altaar voor me willen maken in je achtertuin of misschien op je dorp. En dat mag, dat is helemaal goed om mij te eren en te loven. Dan moet je een altaar maken van aarde, grond. Gewoon van grond, niet meer. Want precies dezelfde Hebreeuwse woorden, ook in het Nederlands klinkt het, gebruikt Naaman in zijn verzoek aan Elisa. En Elisa verbiedt het hem niet. En dat is trouwens heel mooi. Dit beeld wat erin zit. Hoe wij de Heere en hoe de Heere aanbeden en geofferd en geëerd mag worden. Op een wel heel toegankelijk middel. Als aarde. En een hoop wie aarde is genoeg. En aarde is volop beschikbaar. Aarde kost niets. Dit is een beeld voor vandaag. De Heere maakt zichzelf uiterst vriendelijk, laagdrempelig, eenvoudig, toegankelijk voor iedereen om hem te offeren en te eren. En Naaman komt met die kar grond volop terecht in zijn thuisland. Als je hem zoekt, vind je hem. Zo is het. Jesaja 55 vers 6. De Heere is simpel te vinden. Voor wie hem zoeken. Dan nog een vraag. Weer met je hart. Zoek je hem. Zoek je hem. Elke dag opnieuw weer. Met je gezin. Je kan het over hem hebben, maar zoek je hem persoonlijk. Nou, als ik het een beetje samenvat nu kort. De kenmerken van Naamans bekering naar buiten toe. Hij zoekt inderdaad de Heere. Direct. Direct. En daarbij leidt wie de Heere is. De God van de hemel en aarde. Die vol genade is. Die geen eigen prestaties vraagt. Ik heb er niks voor hoeven doen hoor. Alleen maar geloven. Alleen maar bedelaarshanden. En die God van Israël heeft ze rijkelijk gevuld. En wil ze jou ook rijkelijk vullen. En dan, hij kan ook niet anders dan beleidt naar Aman. En ik mag zijn dienaar zijn. En hij mag de Heere met zijn bak met aarde eren en offeren. Een altaar voor hem bouwen, hem zo zoeken en offeren. Over dat laatste wijdt naar Aman nog uit. Dit vers kent ook verschillende uitleg. Over het hem zoeken en dan met hem leven praktisch. Ik kies voor de volgende uitleg. Het gaat over vers 18. Over dit vers. Leest u het maar. Dit is wat, hè? Mag ik u een uitleg geven over dit vers? Na alles tussen Naaman en Elisa houdt iets inderdaad Naaman nog bezig. En dat is, lees me met de biemen mee, hoe, kort gezegd, hoe moet hij, dat is een vraag aan Elisa, hoe moet hij als wedergeboren christen, als wedergeboren gelovige, straks in Syrië omgaan met wat niet naar Gods eer is? Hoe moet hij omgaan met wat niet naar Gods eer is? Hij wist van de afgoderij in zijn thuisland af. En dat lees je ook hierin. Naaman was niet alleen maar een legerbevelhebber, maar hij was ook de helper van de koning. Hij moest de koning geregeld begeleiden naar de tempels waar valse goden vereerd werden. Dat moest hij doen, hij wist het. Dat moest hij doen, moest hij weer zijn handje vasthouden. En dat hield Naaman in zijn hart bezig. Elisa, als mijn koning op mijn hart straks, op mijn hand straks, op mijn arm straks leunt en valse goden wil gaan eren, en ik help hem erheen. Ik help hem die tempels binnenkomen met mijn arm. Dat kan toch niet? Dat zegt hij hier, hè? Maar hoe moet het anders? Vergeef mij. Dat staat er eigenlijk ook in. En hoe krijgen christenen met bekeerde harten met dergelijke situaties ook vandaag te maken? Dat ze ruimte hebben te geven voor zaken waarmee de Heere niet geëerd wordt. Ik denk dat de nieuwe Naaman, daar waar hij kon in Syrië, is als God echt wel beleden heeft. Zeker. Als de ware. En beschouw zijn arm, mag ik dat zeggen, waarop zijn koning leunde tijdens de tempelbezoeken, als een vorm van respect. Als een vorm van respect voor zijn koning en voor ongelovigen. Anders had Elisa hem niet gezegd hierop: ga in vrede hoor. Ga in vrede hoor. Het blijft lastig. Denk aan de vervolgde christenen, die niet zo'n positie hebben als naar Amon toe. Maar naar ons, ik hoop dat je een bekeerd hart hebt. En dan voel je erin dat de Heere wil dat je zijn getuige bent. Elke dag, zo vaak als maar nodig is. Getuige, hem groot maken. Maar de Heere vraagt ook, dat leer ik hieruit. En ik geef u nog een Bijbeltekst mee. Geduldig te zijn. En respect voor ongelovigen te hebben. Want hij laat Petrus bijvoorbeeld schrijven in 1 Petrus 2 vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Nou, een hele uitleg. Hoe is het met u? Met al deze dingen. Christen zijn in de praktijk van je leven. Nou jongen, één andere vraag. Hoe is het in je hart? Als in je hart Jezus woont, wie ben jij morgen of straks? Een nieuwe Naaman voor de buitenwereld. En als dat niet zo is, en dat heb ik ook gezegd, moet je altijd onderscheidelijk preken. Er zijn hier ook mensen. Ik ga naar die vragen, wil de ongelovige opstaan? Dat kan niet. Maar ze zijn er waarschijnlijk wel, of niet, dat weet ik niet. Maar God weet het. God weet het. En dan zit je hier, hele preek gehoord, en wat moet ik ermee? Nou dit. Nou één keer, en dan eindigen we. Wat was het geheim van de Naaman? Het nieuwe geheim van de Naaman. Wat de Naaman moest leren van de Heere. Dat was nederige geloofsovergave. Jezelf gewonnen geven. Zoals Jezus zegt. Wie achter mij aan wil komen, verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op. Bedelaarshanden. Naar de Heere. Niet ik, maar u. Dat is waar het om draait. Bij u en bij jou. Geef je maar over. Geef je maar over aan de Heere. Want als je je overgeeft aan hem, dan kunnen anderen wel zeggen misschien dat niks is. En dan ben je hoger dan je kan zijn. Dan ben je een verheerlijkt, eeuwig kind van God. Ja, afhankelijk nederig. Dat is het geheim. Aan hem. Amen. Laten we eerst gaan danken en dan zingen we Mijn Jezus, Mijn Redder. Heere God, trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Heere, wat zit er toch veel in uw woord, wat kunnen we er toch veel in leren. Heere, dat het mag beklinken, dat het ingang verder mag vinden. Dat het herinnering mag vinden als we het opnieuw weer lezen. Leer ons ook te studeren, rustig aan te lezen, te ontdekken in dat heerlijke woord. En bovenal, Heere, leer ons buigen voor uw woord. Wat is het mooi, wat is het goed. Wat bent u goed. We prijzen en loven u. Dat we zo ook de nieuwe week in mogen gaan. Nederig, afhankelijk van u. En Heere, degenen die het nog niet kennen, die het nog missen, we bidden ook voor hen. Raak hen aan. En als we u wel kennen, Heere, schakel ons in om uw heerlijke woord bekend te maken en uit te leven als dienaren. Wilt u ons nog een goede middag geven, Heere? Een goede avond en eten ertussen. Zegen ons. Heere, wilt u met uw wereld zijn? Ontferm u over die wereld. Zegen, Heere God, dat wat op uw zegen wacht. Heere, wees met ons in de nieuwe week met de moeilijke dingen die te gebeuren staan. Heere, wees met ons als we genieten dat we u dan de eer geven van alles. Zegen ons op ons werk, in ons bedrijf en hou ons dicht bij uw vaderhart. Houd u ons wedergeboren, veel van uw heilige geest. O Heere, wat vragen we veel aan u. We doen het enkel en alleen op Jezus offerwerk. We houden van u. Het is allemaal genade, om Jezus wil. Amen. nu de inzameling van de gaven volgen onder het voorspel van ons slotlied, psalm 75, 1 en 4. En dat zingen we uit een nieuwe psalmberijming, een beetje in de traditie van 1773, maar dan herzien de klassieke eigentijdse psalmberijming 1 en 4. Ontvang de zegen van de Heere in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus en de onmetelijke liefde van God en de heerlijke gemeenschap met de Heilige Geest is met jou, is met u, is met ons allen. Amen.